Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om te kijken naar pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer kunnen luisteren naar de generale audiëntie die Paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 27 mei. Alvorens we dat gaan doen, willen we even stilstaan bij een audiëntie die de paus heeft verleend aan kardinaal Becciu, dat is de prefect van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringsprocessen. En dan weet u dat het betekent dat de paus enkele beslissingen heeft genomen in zalig- of heiligverklaringsprocessen van die mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Jezus hebben gevolgd in hun leven. Nu, het betekent eigenlijk dat er heel snel een heiligverklaring zou kunnen zijn van Charles de Foucault. Het is namelijk zo dat de paus dus een mirakel heeft erkend. Dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van Charles de Foucault. We staan even stil bij zijn leven. Hij werd op 15 september 1858 in Straatsburg geboren. Hij kende een bewogen leven, waarbij hij het familiefortuin verkwiste en werd als militair voor straf naar Algiers gestuurd. Daar raakte hij sterk onder de indruk van het geloof en de vroomheid van de moslims. Na zijn terugkeer naar Parijs schreef hij een groot reisverslag en daarna ging een zoektocht van start naar de wortels van zijn geloof, dat hij uiteindelijk vaarwel had gezegd. Op zijn 28e werd hij na een tocht door het Atlasgebied bekeerd door abbé Uvelin, die bekend stond om zijn prediking en inzet voor de armen. In 1890 werd hij trappist en ging in een arme abdij in Syrië wonen. Daar was hij in 1895 getuige van het afslachten van meer dan 100.000 Armeense christenen door de jonge Turken. En nadat hij toestemming had gekregen om de Cistercienserorde te verlaten, om onze lieve Heer te kunnen volgen in zijn ascese en armoede, werd hij knecht bij de Clarissen in Nazareth. En in 1901 werd hij in Frankrijk tot priester gewijd. Dus alvorens hij tot die priesterwijding komt, doorloopt hij een hele periode. Hij heeft in zijn jonge leven heel veel meegemaakt, heel veel omzwervingen gekend, maar uiteindelijk komt hij zijn priesterroeping op het spoor, zeg maar, onderscheidt hij die en gaat hij op die manier verder in het leven. Dus 1901 wordt hij tot priester gewijd en hij vestigde zich in 1905 in Taman Raset, in het Hoogargebergte in het zuiden van Algerije. En daar ging hij wonen bij de Touaregs. Hij leerde hun taal, won hun vertrouwen en sprak met hen over alles wat hen bezighield. De laatste 11 jaar van zijn leven woonde hij in een eenvoudige lemen hut, ver van de beschaving. En op 1 december 1916 werd hij door Touaregs gevangen genomen met de bedoeling om losgeld voor hem te vragen. Een van zijn jonge bewakers raakte evenwel in paniek en schoot Charles de Foucauld dood. De paus erkende ook een mirakel van de Franse leek Pauline Marie Jaricot, een pionierster van de katholieke missie door niet-geestelijken. Afkomstig uit een rijke familie in de omgeving van Lyon, onderging zij op 17-jarige leeftijd een bekering en wijdde zij de rest van haar leven aan het verspreiden van het evangelie. Toen het aantal Franse missionarissen bleef toenemen, richtte zij in 1822 het werk ter bevordering van het geloof op om hen te ondersteunen. De beweging kreeg al snel een internationaal karakter en legde de basis voor wat later de pauselijke missiewerken zou worden of missio. Zij overleed in 1862. Het proces van haar zaligverklaring ging in 1930 van start. In 1962 werd ze eerbiedwaardig verklaard en het mirakel, waar dus de erkenning over gaat, betreft een medisch onverklaarbare genezing van een 3-jarig meisje dat in 2012 met een ernstige neurologische aandoening door de artsen was opgegeven. De paus erkende ook het mirakel dat werd bekomen op voorspraak van de priester César de Bus, de stichter van de congregatie van de vaders van de christelijke leer. Ook zuster Maria Domenica Mantovani van het instituut van de kleine zusters van de heilige familie. En vader Michael McGivney, de oprichter van de Amerikaanse katholieke liefdadigheidsorganisatie Ridders van Columbus, een van de belangrijkste organisaties eigenlijk die over enorm veel middelen beschikken om heel veel goede werken te doen. Ook het martelaarschap van Simeone Cardon en 5 metgezellen die in 1799 door militairen werden vermoord, werd erkend. En het martelaarschap van de missionaris Sante Spesetto Zamuner, die in El Salvador werd vermoord, een Italiaanse minderbroeder die Cosma als kloosternaam koos. Hij kwam op voor de rechten van de armen tegen de militaire junta. En dan werden ook nog de heroïsche deugden erkend van de Franse bisschop Melchior Marie-Joseph de Marion Brésillac, de stichter van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. En op die manier zien we ook dat in deze tijd waar wij de Heilige Geest vieren, waar wij in bijzonder aandacht willen hebben, dat deze heiligen steeds daarnaar hebben gehandeld. En sommigen hebben enkele omzwervingen nodig gehad om uiteindelijk terecht te komen waar zij thuis horen. Maar uiteindelijk komen zij hun roeping op het spoor en zullen daarin ook op een heroïsche wijze Jezus Christus volgen tot het uiterste toe. Dat wat betreft dus die audiëntie die aan kardinaal Becciu werd verleend en de vorderingen in de zalig- en heiligverklaringsprocessen. We houden u zeker op de hoogte, mochten daar nog ontwikkelingen zijn. En we verwachten eigenlijk mogelijk al een heiligverklaring van Charles de Foucauld in de maand oktober, maar dat zal een beetje afwachten worden. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik heel graag bij u terug. Dan zullen we kunnen luisteren naar de generale audiëntie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft op woensdag 27 mei. Dat is voor zo dadelijk.
Heilige Geest, kom met uw licht, o kom. allerzaligst licht schijn op mij en vul mijn hart opnieuw. Kom met uw geest, kom met uw heilige geest, kom met uw licht. O kom, allerzaligst licht schijn op mij en vul mijn hart opnieuw. Uw genade is zo overvloedig, uw liefde zonder einde, uw barmhartigheid is onvoorstelbaar. Ik kan niet zonder u. Zaligs licht schijn op mij en vul mijn hart opnieuw. Kom met uw geest, kom met uw heilige geest, kom met uw licht. O kom, alle zaligs licht schijn op mij en vul mijn hart opnieuw. Genade is zo overvloedig, uw liefde zonder einde, uw barmhartigheid is onvoorstelbaar. Ik kan niet zonder u.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen wij luisteren naar de catechese van Paus Franciscus die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 27 mei.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dedichiamo la catechesi di oggi alla preghiera dei giusti.
Vandaag wijden we de catechese aan het gebed van de rechtvaardigen. Het plan van God voor de mensheid is goed, maar in ons dagelijks leven ervaren wij de aanwezigheid van het kwaad. En dat is een ervaring van iedere dag. De eerste hoofdstukken van het boek Genesis beschrijven de geleidelijke uitbreiding van de zonde in het menselijke gebeuren. Adam en Eva twijfelen aan Gods goede bedoelingen. Ze denken dat ze te maken hebben met een jaloerse God die hun geluk verhindert. En vandaar de opstand. Ze geloven niet langer in een milde schepper die hun geluk wil. Hun hart zwicht voor de verleiding van de boze en wordt bezeten door de waanzin van de almacht. Als wij de vrucht van de boom eten, zullen wij als God worden. En dat is de bekoring, de eerzucht die het hart binnensluipt. De ervaring echter gaat in de tegenovergestelde richting. Hun ogen gaan open en ze ontdekken dat ze naakt zijn. Zonder iets. Vergeet het nooit.
Il tentatore è un mal pagatore.
De verleider is een slechte betaler. Hij betaalt slecht. Het kwaad wordt nog erger in de tweede generatie mensen. Het wordt sterker. En dat is het verhaal van Kain en Abel. Kain is jaloers op zijn broer. De worm van de jaloezie. Ofschoon hij de eerstgeborene is, ziet hij Abel als een rivaal. Iemand die zijn eerste plaats bedreigt. Het kwaad komt in zijn hart en Kain slaagt er niet in om het te beheersen. Het kwaad begint het hart binnen te dringen. In gedachten wordt altijd kwaad naar de ander gekeken met argwaan. En dit gebeurt ook met een gedachte als: dit is een slecht mens, hij wil mij kwaad doen. Dergelijke gedachte komt in het hart wonen. En zo eindigt het verhaal van de eerste broers met een moord. En ik verdenk dan vandaag aan de mensenbroeders, oorlogen overal. De nakomelingen van Kain ontwikkelen ambachten en kunsten, maar er ontstaat ook geweld, verwoord in het onheilspellende lied van Damig. En het klinkt als een lofzang op de wraak. Word ik gewond, dan dood ik een man. Krijg ik een schram, dan neem ik een kind. Wordt Kain zevenvoudig gewroken, Lamech 77-voudig. Wraak. Jij hebt het gedaan, jij zult boeten. Maar dat zegt niet de rechter. Ik zeg dat. Ik word de rechter van de situatie. En zo verspreidt het kwaad zich als een olievlek, totdat het ganse doek bezoedeld is. De Heer zag hoezeer de slechtheid van de mensen op aarde was toegenomen en hoezeer de begeerte hun hart de hele dag naar het kwade uitging. De grote tekeningen van de zondvloed en van de toren van Babel laten zien dat er nood is aan een nieuw begin, een nieuwe schepping, die haar vervulling in Jezus Christus zal vinden. En toch staat op de eerste bladzijde van de Bijbel ook een ander verhaal. Minder opvallend, nederiger, toegewijder. Het verwoordt de bevrijding van de hoop. En wanneer bijna iedereen zich afschuwelijk gedraagt, waardoor haat en verovering de grote drijfveer van het menselijke bestel wordt, dan zijn er mensen die in staat zijn om met oprechtheid tot God te bidden. Die in staat zijn om het lot van de mensheid op een andere manier woorden te geven. Abel biedt God een offer van eerstelingen aan. Na zijn dood kregen Adam en Eva een derde kind, Seth, waaruit Enos, wat sterfelijk betekent, werd geboren. En waarbij wordt gezegd: dat was de tijd dat men de naam van de Heer begon te aanroepen.
E si dice, a quel tempo si incominciò a invocare il nome del Signore. Poi compare Enoch, personaggio.
En dan Komt Enoch, een personage dat zijn schreden naar God richtte en naar de hemel, wordt ontvoerd. En tenslotte is er het verhaal van Noach, een rechtvaardig man, die zijn schreden richtte naar God. Omwille van hem zag God af van zijn plan om de mensheid uit te wissen. Als men deze verhalen leest, krijgt men de indruk dat het gebed de dijk is, het toevluchtsoord van de mens voor het hoogwater van het kwaad dat in de wereld toeneemt. Bij nader inzien bidden we ook om van onszelf gered te worden. Het is belangrijk om te bidden. Heer, red mij van mijzelf, van mijn eerzucht, van mijn hartstochten. De bidders op de eerste bladzijde van de Bijbel zijn mensen die werken aan vrede. Het gebed is inderdaad, wanneer het echt is, vrij van de drang naar geweld. Het is een blik op God gericht, opdat Hij opnieuw zou zorg dragen voor het hart van de mens. En in de catechismus leest men: als zodanig wordt het gebed door een menigte van rechtvaardigen in alle godsdiensten beleefd.
Questa qualità della preghiera è vissuta da una moltitudine di giusti in tutte le religioni. La preghiera coltiva.
Het gebed cultiveert bloemperken van wedergeboorte op plaatsen waar de haat van de mens slechts de woestijn heeft doen toenemen. En het gebed is krachtig, want het trekt de kracht van God aan en de kracht van God geeft altijd leven. Altijd. Hij is de God van het leven. Hij doet herboren worden. En dat is de reden waarom de heerschappij van God door de ketting van die mannen en vrouwen loopt die vaak verkeerd worden begrepen of gemarginaliseerd in de wereld. Maar de wereld leeft en groeit dankzij de kracht van God die door de gebeden van deze dienaren van God wordt aangetrokken. En ze zijn een ketting die helemaal niet luidruchtig is, die zelden de krantenkoppen haalt. En toch is ze zo belangrijk om het vertrouwen in de wereld te herstellen. Ik herinner mij het verhaal van een man, een regeringsleider, een belangrijk iemand, niet van deze tijd, van vroeger. Een atheïst die in zijn hart geen religieuze gevoelens had, maar als kind zijn grootmoeder hoorde bidden. En dat bewaarde hij in zijn hart. En op een moeilijk moment van zijn leven is die herinnering opnieuw in zijn hart opgekomen en deed hem zeggen: maar oma bad. En zo begon hij te bidden, met de formules van grootmoeder. En zo vond hij Jezus. Het gebed is een ketting. Altijd. De vele mannen en vrouwen die bidden, zaaien leven. Het gebed zaait leven, ook het kleine gebed. En daarom is het zo belangrijk om kinderen te leren bidden. Het doet mij pijn wanneer ik kinderen zie die het kruisteken niet kunnen maken. Het moet hen geleerd worden om het kruisteken goed te maken. Want dat is het eerste gebed. Het is belangrijk dat kinderen leren bidden. Misschien vergeten ze het, volgen ze andere wegen, maar de eerste gebeden die men als kind heeft geleerd, blijven in het hart, omdat zij een zaad van leven zijn, zaad van de communicatie met God. De weg van God is in de loop van de geschiedenis door hen gelopen. Hij is door hen gegaan, die een rest van de mensheid zijn en die zich niet hebben aangepast aan de wet van de sterkste, maar aan God gevraagd hebben zijn wonderen te doen. En bovenal ons hart van steen te veranderen in een hart van vlees. En dat helpt het gebed. Want het gebed opent de deur voor God, door ons zo vaak stenen hart om te vormen tot een mensenhart. Er is zoveel menselijkheid nodig om met menselijkheid. En met menselijkheid bidt men op een goede manier.
Aiuta la preghiera, perché la preghiera apre la porta a Dio, perché trasforma il nostro cuore, tante volte di pietra, in un cuore umano. E ci vuole tanta umanità. E con l'umanità si prega bene. Grazie.
De woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 27 mei en waar hij dus ook zijn catechese reeks over het gebed heeft verder gezet. In deze tijd waar wij het hoogfeest van Pinksteren vieren, en onmiddellijk op Pinksteren volgt daar ook nog een bijzondere gedachtenis. En daar willen we ook vandaag nog even blijven bij stilstaan. Pinksteren is natuurlijk het moment waarop de apostelen de Heilige Geest ontvangen. En dat is onlosmakelijk verbonden met datgene wat de paus ons leert over het gebed. Want het is de Heilige Geest die bidt in ons, die ons als het ware een impuls laat gewaar worden om te bidden. Voor sommigen is het makkelijk om te bidden. Sommigen hebben het, een stuk daarin in hun leven daar een plaats voor gevonden. Voor anderen is het een grotere strijd. Maar eigenlijk is het met iedere deugd of iedere deugdelijke handeling in het geloof zo. Laat u zeker niet ontmoedigen wanneer het moeilijk is om te bidden. De catechismus van de katholieke kerk spreekt niet voor niets over een strijd. En die strijd mogen wij strijden samen met de Heilige Geest. En een absoluut voorbeeld in ons geloof is de Heilige Maagd Maria, moeder van de kerk. En het is ook een van de redenen waarom Paus Franciscus Pinkstermaandag, als het ware een dag heeft gemaakt waar de Heilige Maagd Maria als moeder van de kerk wordt geëerd. Een van de aanpassingen die men gedaan heeft in de liturgie is onder meer een lezing toegevoegd uit een toespraak van de heilige paus Paulus VI op het moment dat hij de derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie afsloot en daarbij sprak over Maria, moeder van de kerk. Daar gaan wij zo meteen naar kunnen luisteren nog. Alvorens we dat doen, kunnen we samen met paus Franciscus het Regina Caeli bidden. Wenden wij ons tot de voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Daarna komen we graag bij u terug en zullen we het dus hebben over die mooie toespraak nog van de heilige paus Paulus VI, om zo ook de heilige maagd Maria als moeder van de kerk te eren in deze aflevering. Dat is hoor zo dadelijk.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Tot besluit van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan lezen we u nog graag voor uit de toespraak van de heilige paus Paulus VI bij de sluiting van de derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie, waar hij sprak over Maria, moeder van de kerk. Omwille van de diepste redenen waarom Maria en de kerk onderling verbonden zijn, roepen wij ter ere van de zalige maagd en tot onze troost de Allerheiligste Maria uit tot moeder van de kerk. Dat betekent, zij is de moeder van heel het christenvolk, zowel van de gelovigen als van de herders, die haar de zeer liefdevolle moeder noemen. Wij bepalen dat met deze zoete naam voortaan heel het christenvolk nog meer eer bewijst aan de moeder van God en zijn smeekbeden richt tot haar. Eerbiedwaardige broeders, het betreft hier een aanspreektitel die voor de christelijke vroomheid volstrekt niet ongewoon is, want de christengelovigen en de universele kerk roepen haar als moeder juist bij voorkeur aan met deze naam. Deze naam behoort inderdaad tot de echte kern van de Maria-devotie, omdat deze stevig gefundeerd is op de waardigheid zelf die geschonken is aan Maria als moeder van het vleesgeworden woord van God. Zoals immers het goddelijke moederschap de reden is waarom Maria geheel en al een heel bijzondere band heeft met Christus en daardoor tegenwoordig is in het heilswerk dat door Christus Jezus voltrokken is, zo vloeit ook de band tussen Maria en de kerk vooral voort uit het goddelijk moederschap. Maria is immers de moeder van Christus, die vanaf het eerste ogenblik in haar maagdelijke schoot de menselijke natuur heeft aangenomen, om zijn mystiek lichaam, de kerk, met zichzelf als hoofd te verbinden. Als moeder van Christus moet Maria dan ook beschouwd worden als de moeder van alle gelovigen en herders, dus van de kerk. Dat is dan ook de reden waarom wij, hoewel onwaardig en zwak, toch met een vastberaden geest en met vurige, kinderlijke liefde naar haar onze ogen opslaan. Zij die ons eertijds Jezus de bron van hemelse genade heeft geschonken, kan de kerk niet haar moederlijke bijstand onthouden, vooral in deze tijd, nu de bruid van Christus er met nog meer vurigheid en ijver naar streeft om haar heilbrengende taak te vervullen. De zeer nauwe banden nu die bestaan tussen onze hemelse moeder en de mensheid moedigen ons aan om dit vertrouwen nog meer te laten voeden en versterken. Ook al is Maria door God overstelpt met rijke en bewonderenswaardige gaven, opdat zij de waardige moeder van het vleesgeworden woord zou worden, toch is zij ons heel nabij. Evenals wij is ook zij een kind van Adam, en daarom ook onze zuster vanwege onze gemeenschappelijke menselijke natuur. Zij werd evenwel van de smet van de erfzonde gevrijwaard, omwille van de toekomstige verdiensten van Christus, en heeft zelf aan de gaven die zij van God ontving haar eigen voorbeeldig en volmaakt geloof toegevoegd, zodat zij de lofprijzing van het evangelie verdiende. Zalig gij die geloofd hebt. In het sterfelijk leven was zij het volmaakte beeld van de leerling van Christus, de spiegel van alle deugden, en in haar levenswijze getuigde zij ten volle van de zaligsprekingen die door Jezus Christus zijn verkondigd. Om op volmaakte wijze Christus na te volgen, dient de gehele kerk daarom bij ontplooiing van de vele vormen van haar leven en haar actieve inzet een zuiver voorbeeld te nemen aan de heilige maagd en moeder van God. De mooie toespraak van de heilige paus Paulus VI. Op het moment dat hij dus Maria uitriep tot moeder van de kerk en ook ons wilde aansporen om die titel van Maria te overwegen en te bemediteren. Wat betekent dat nu, dat Maria mijn moeder is, als ik deel uitmaak van de kerk? Waarom is Maria ook mijn moeder? En is mijn relatie met de Heilige Maagd Maria inderdaad op die manier? En zo, beste luisteraars van de Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.